Goedemorgen gemeente. Iedereen van harte welkom in de kerk en de mensen thuis die de dienst online volgen. En de mensen in de verschillende verzorgingshuizen. Gasten zijn natuurlijk ook van harte welkom in deze dienst. Kerkenraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Vanmorgen gaat in de dienst voor Eeuwigheidszondag dominee Staat. En is de organist Annie Heemsbergen. Muzikale medewerking wordt verleend door de Robert Bakker Selection. Kinderkerk is voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de taakgroep eredienst. Koffie drinken na de dienst is alleen voor de nabestaanden van de genoemde overleden mensen en de betreffende ouderlingen. Ingekomen in onze gemeente, mevrouw G.B. Prins Verbrugge, Zorgvlietlaan 92. Overgegaan naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, het Lichtpunt in Zutphen, Judith Waardenburg, vriend, Meander 43. Bloemengroet gaat vandaag naar mevrouw T. Prins Verbrugge, Zorgvlietlaan 92. We heten haar van harte welkom in onze gemeente. En naar mevrouw M. Venema Visser, Kleingouw 113. Zij is 19 november 80 jaar geworden. En we willen haar hiermee van harte feliciteren en God zegen toewensen. Het lied voor de dienst is lied 268, 1 en 2. Goede herder als wij slapen. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Ik heet u allen hartelijk welkom op de Eeuwigheidszondag hier in de kerk. Fijn dat u er bent met zoveel. Ook de mensen thuis verwelkom ik en ik wens ook jullie een goede dienst toe. Wij weten ons verbonden met elkaar en met God. We vertrouwen op de hulp die is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde schiep en ook ons allen heeft gemaakt. De Heer zegt, ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Zo mag ik u en jullie begroeten met goedheid, liefde en vrede uit naam van onze drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar het aangegeven lied in de liturgie, Psalm 43, vers 2 en 3. Wij willen met elkaar bidden. Heere onze God, wij belijden u als de schepper van de hemel en de aarde. U bent het begin en het einde. En wij vertrouwen erop dat onze tijden in uw hand zijn. Wat is de aarde vaak een prachtig oord. We kunnen dikwijls van het leven genieten. Maar de aarde is ook vol van verdriet en onrecht en oorlog en leed. Daarom zien we uit en bidden we altijd in de kerk om het komen van uw rijk. Naar die dag dat ooit het hemelse Jeruzalem neerdaalt uit de hemel en onze wereld nieuw wordt. Geef ons het vertrouwen dat u alles leidt en door uw geest ons leven richting geeft. Wij bidden dat de evangeliewoorden die ook vanmorgen zullen klinken, dat we daardoor worden opgebeurd. En dat we die kunnen geloven. Dat we er moed uit putten. Troost ons zo en bemoedig ons bij ons gemis. En houd de hoop in ons wakker dat u alles eens voltooien zult. In Christus naam. Amen. Er is gelegenheid voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 om nu naar de kinderkerk toe te gaan. En ondertussen luisteren we naar een lied.
Ik nodig heb, hij brengt mij tot. Einde van de nacht.
Ik heb voor vanmorgen twee korte Bijbelgedeelten uitgezocht. Eentje uit Genesis. Dat gaat over Jozef die door zijn broers in de put gegooid is. En ze hebben hem er toen uitgehaald omdat ze hem verkochten als slaaf. Maar de oudste van dat stel, Ruben, die was daar niet van op de hoogte. En dan lezen we het volgende. Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij ging naar zijn broers terug. De jongen is weg, riep hij. Wat nu, waar moet ik heen? Toen slachten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het bovenkleed van uw zoon? Jacob herkende het en riep uit: het kleed van mijn zoon. Hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd. Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon dagenlang. Als zijn zoons en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en zei: ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon. Het thema voor de dienst van vanochtend heb ik genoemd oud en nieuw. En over dat nieuwe schrijft Paulus in 2 Korinthe 4 het volgende. Daarom verzaken we onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, het innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, wij van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wij zingen met elkaar bij het steken der bazuinen. twee schriftgedeeltes, de preek in twee stukjes en tussendoor zingen we het mooie lied O God die droeg ons voorgeslacht. En na het tweede deel zingen we samen met de Robert Bakker Selection de kracht van uw liefde. Ja, lieve mensen hier in de kerk, fijn dat jullie hier allemaal zijn. Jullie hebben meegemaakt, velen van jullie, dat er iemand in jullie directe omgeving is overleden. En eigenlijk alle gevallen volgde direct daarna een rouwdienst. En dat is altijd een beladen samenkomst, want het afscheid dat we daar met elkaar nemen is onomkeerbaar. Dan geven we in zo'n dienst woorden aan het gemis en we benoemen wat hij of zij in ons leven heeft betekend. Dankbaarheid en verdriet, die strijden dan in je woorden en in wat we zeggen met elkaar om de voorrang. En als we dan naar de begraafplaats gaan of naar het crematorium, dan noemen we nog één keer de naam van hem of haar. En dan zeggen we aansluitend het leven dat wij van God ontvangen hebben, geven we weer aan hem terug. Dus we vertrouwen onze doden aan de Heere God toe. Wij geloven dat God raad met onze gestorvenen weet, ook als ze niet meer bij ons zijn. Je zou zelf zoiets natuurlijk nooit bedenken om te zeggen. Leven na de dood, dat lijkt toch onmogelijk. Maar de opgestane Christus die belooft het onomwonden, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dus sterven betekent dat het oude leven voorbij is en dat er een nieuw leven volgt. Sterven is op een bepaalde manier opnieuw geboren worden. Wij hoeven ons dus over diegenen van wie wij onomkeerbaar afscheid hebben genomen geen zorgen te maken, want zij leven bij God en ze hebben het zo goed dat eenmaal daarboven niemand meer terug wil naar beneden. Het probleem met sterven ligt bij ons die achterblijven, want wij moeten verder en dat is knap ingewikkeld. Juist dat hebben velen van jullie in het afgelopen jaar meegemaakt. En jullie hebben aan den lijve gemerkt hoe diep het sterven van een geliefde in je leven ingrijpt. Er kwam een proces op gang dat wij rouwen noemen. Rouw is een knagend en vaak hartverscheurend verdriet dat je leven op zijn kop zet. Het is heftig. Het is ontwrichtend en het meest vervelende is dat het nooit voorbij gaat. Het eindigt niet. Als vader Jacob begrijpt dat zijn zoon Jozef is gestorven, dan is hij ontroostbaar, hebben we gelezen. Jacob die scheurde zijn kleren, hij deed een rouwkleed om en rouwde om zijn zoon dagenlang. En zijn kinderen die probeerden hun vader te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en hij zei, ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. En daar heeft Jacob een punt. Het gemis zal blijven zolang je zelf naar het dodenrijk afdaalt, zolang je leeft. Rouw is als een schaduw, zei ik vorig jaar, die altijd aan je blijft kleven. Je schaduw is nooit weg. Het gemis blijft zolang je leeft. Nu kent elke cultuur zijn eigen rouwrituelen. In het Midden-Oosten scheurde men de kleding. Nou, wij doen dat anders. Die scheuren in die kleren staan natuurlijk symbool voor de krassen in je ziel. Je bent er kapot van. Intussen bestaat er geen universele manier van rouwen. Je kan niet zeggen, zo moet je rouwen, dat is voor ieder mens de beste manier. Je kan rouw vergelijken met een vingerafdruk. Een vingerafdruk is direct herkenbaar voor iedereen. Je zegt, ja, dat is een vingerafdruk. Maar elke vingerafdruk is uniek. Je kan zelfs aan je vingerafdruk worden herkend als een unieke persoonlijkheid. Nou, zo is het met rouwen. Iedereen die rouwt, dat weet je, dat zie je. Maar hoe iemand rouwt, dat doet iedereen op zijn eigen persoonlijke manier. Zelfs als je verdriet hebt om dezelfde persoon. Dat herken je toch? Ook in je familie, in je gezin. De een die zit verslagen op de bank en de ander die stort zich meteen op zijn werk. De een die wil er altijd maar weer over praten en de ander die houdt zijn gevoelens het liefst bij zichzelf. De een die kan op de meest ongelukkige momenten volschieten en de tranen lopen over de wangen. En van de ander denk je, nou, wat kan die er goed mee omgaan? Die heeft het zeker al verwerkt. Ieder doet het op zijn eigen manier. Maar het brengt je allemaal uit je evenwicht. Vooral omdat door het verlies de relaties waar je in staat fundamenteel zijn veranderd. Als je partner is gestorven, dan ben je opeens weduwe of weduwnaar. En als je laatste ouder uit het gezin overlijdt, dan zal er nooit meer iemand kind tegen je zeggen. Je bent geen kind meer. Je staat opeens vooraan in de rij. En sterft een goede vriend van je, dan zijn de verjaardagen nooit meer hetzelfde, want de gangmaker uit de groep, die is er dan niet meer. Achterblijvers, die moeten dus hun leven op een bepaalde manier weer opnieuw uitvinden. Als hij of zij er niet meer is, wie ben je dan nog? Dus het samenleven met die gestorven mens, dat komt nooit meer terug. Dat is dus iets van vroeger. Dat is oud. Het is voorbij. En tegelijkertijd is het ook weer niet voorbij. Het is niet als met oude kleren, die gooi je weg. Maar gestorven mensen, die gooi je toch niet weg? Die blijven altijd bij je in je hart. Het lichaam is wel weg, maar de relatie die je met iemand had, die blijft altijd bestaan. Wat je dus moet leren is om met je geliefde op een nieuwe manier om te gaan. Dat doe je door herinneringen te koesteren. Je kijkt naar die foto, je vraagt je af, wat zou hij gedaan hebben? En vandaag steek je een kaars aan. Herinneringen levend houden. Dat mag. Want God doet hetzelfde. Voor God is iemand die sterft ook niet weg. Vanuit Gods optiek is sterven geen eindpunt, maar een nieuw begin. Gods kinderen leven door bij God en daarom leven ze ook door bij ons. Dat is de reden waarom wij in de kerk sinds het afgelopen jaar een steentje leggen met de naam van de gestorvene daarop op de gedachtenistafel. Ook als ze niet meer onder ons zijn, behoren ze bij de gemeente, want ze behoren bij God. En zij die ons zijn voorgegaan, die zien wat wij nog alleen geloven. Het oude leven is voorbij, het nieuwe leven is gekomen. Daarover straks meer, maar eerst zingen we met elkaar, O God, die droeg ons voorgeslacht. Wij hebben als gemeente dit jaar de zogeheten gedachtenistafel in gebruik genomen. Als een gemeentelid is gestorven, dan herdenken we die de volgende zondag in het midden van de gemeente. We noemen de naam, de foto wordt getoond en dan is er ook een wit steentje met daarop de naam van de overledene. Ze liggen nu hier op de tafel, maar dat witte steentje dat wordt dan op de gedachtenistafel gelegd. Waarom doen wij dat? Toen in januari op een zondag die tafel in gebruik genomen is, toen was het nog een lockdown, waardoor er vrijwel niemand in de kerk aanwezig was. Dus dat is altijd jammer als je dan prachtige preken houdt, maar er zijn maar 5 mensen die hem horen. Dus ik heb bedacht dat het misschien een goed idee was om wat ik er toen over vertelde nog even kort aan jullie duidelijk te maken, omdat het ook heel passend is op deze zondag. Er staat in Openbaring 2, dat is een hoofdstuk waarin Jezus Christus een aantal korte briefjes stuurt aan kerken in Klein-Azië 2000 jaar geleden. Er staat in Openbaring 2 ook een kort briefje aan de kerk van Pergamum, waar Jezus dan die brief beëindigt met te zeggen dat hij ze belooft dat als ze volhouden en ze komen bij hem later in de hemel en ze zijn als het ware als overwinnaars binnengekomen, dat ze dan uit zijn hand een wit steentje ontvangen met daarop een nieuwe naam. Nou, dat wil ik even kort toelichten. Dat die kleur wit is, dat begrijpt iedereen. Dat is natuurlijk symbolisch, want in de hemel is geen zonde meer. Het zwart van het duister, van narigheid en oorlog en dood, dat is daar niet meer. We doen ook geen dingen verkeerd, maar allemaal wit. Dus een mooi wit steentje, symbool van het voorbijgaan van wat gebroken is en pijnlijk is. Maar waarom krijg je nou een steentje? Ik kan me bij wijze van spreken voorstellen dat als je dat wat plastisch indenkt en je komt daar dan boven en de Heer zegt, nou welkom in het feest van de Heer, mag ik even je hand, dan leg ik daar een steentje op. Dan denk je bij jezelf, wat moet ik nou in hemelsnaam met zo'n steentje in mijn hand? Hè? Ik bedoel, als ik dan al iets krijg, nou geef dan een witte ID-kaart of een of ander certificaat, dat kan ik gewoon in mijn binnenzakje stoppen, maar wat moet ik nou in hemelsnaam met zo'n steen daar rondsjouwen daarboven? Nou, dat is natuurlijk ook symboliek, die steen, maar daar zijn wel mooie verklaringen voor te bedenken. In Pergamum, daar was een rechtbank en daar kon je ook in hoger beroep gaan in die rechtbank. Dus daar zaten hele hoge rechters uit het Romeinse Rijk. En de gewoonte was dat als een rechter een vonnis velde, hij uit een vaas of een wit steentje of een zwart steentje pakte en dat steentje dan liet zien. En dat zwarte steentje betekende je bent schuldig bevonden en dat witte steentje betekende je bent vrijgesproken. Dus de symboliek van dat witte steentje zou dan kunnen zijn dat Jezus tegen jou zegt, je komt hier als vrij mens. Alle lasten uit je verleden, alle lasten van de fouten die er in je leven zijn geweest, ze zijn weg. Je begint hier met een schone lei. Dat is een mooi beeld. Je wordt door de rechter vrijgesproken. Het zou ook kunnen, want dat was ook gebruikelijk in die tijd, dat wanneer je meedeed aan een sportwedstrijd, je was atleet en je won de wedstrijd, dan kreeg je een gedenksteen, een witte gedenksteen mee met daarin jouw naam gegraveerd. Nou, je krijgt van Jezus dus ook een witte steen met een naam daarop. Dus dat zou symboliseren van, jij hebt misschien een heel zwaar leven gehad. Het was een wedstrijd. Je hebt er ongelooflijk hard aan moeten trekken. Maar je hebt het gehaald. Je hebt gewonnen. Je strijd is tot het einde en jij krijgt een witte steen. Het zou ook kunnen volgens andere verklaringen dat het niet zozeer gaat om hoe groot dat steentje is, maar dat het gaat om het materiaal waarop je naam geschreven staat. In tegenstelling tot het gebruikelijke schrijfmateriaal, wat immers papieren was of perkament, dat was altijd vergankelijk. Ik bedoel, als ik hier iets op papier zet, dan is dat over dan verdwijnt het in de prullenbak of het gaat in de versnipperaar of het gaat in de schoorsteen, in de open haard en het is weg, hè? Maar steen, dat blijft. Dus het idee zou zijn dat jij eeuwigheidswaarde hebt voor God. Voor God verga je niet. Je blijft bestaan. Maar nou gaat het er natuurlijk om dat wat er op die witte steen geschreven staat. En dan zegt Jezus, jij krijgt daarop een nieuwe naam. Dus in het toekomstige leven krijg je een nieuwe rang, zou je bijna kunnen zeggen. Ik vind het altijd zo mooi dat je soms in rouwadvertenties leest. Je wordt bevorderd tot eeuwigheid. Dat is de formulering die ze gebruiken bij het leger des heils. Dat zijn natuurlijk allemaal rangen en standen, heilssoldaten en officieren. Dus dan word je bevorderd tot eeuwigheid. En denk ik, dat is prachtig, dat is eigenlijk heel bijbels om dat ook te geloven. Je krijgt een nieuwe rang, een nieuwe naam. Dat is een mooi idee. Ik bedoel, hebben jullie dat ook niet? Dat je soms terugkijkend op een stukje of een episode van je leven denkt, dat had ik toch niet moeten doen. En dat je soms denkt, kon ik bepaalde dingen maar overdoen? Waarom heb ik dat nou niet gedaan? Waarom zei ik dat nou? Nou, dat soort dingen. En dat kan niet in het aardse leven, want gedane zaken nemen geen keer. Maar daarboven dus wel. Daar begin je opnieuw. Met een schone lei. Je bent dezelfde mens. Want jij bent het die naar God gaat. Met alles erop en eraan. Maar hij maakt jou nieuw. Je oude, zondige leven is met Christus gekruisigd, zegt Paulus. En daarom mag je met opstaan voor een nieuw leven. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Het komt trouwens ook in de Bijbel al voor, hè, dat mensen van God of van Jezus een nieuwe naam ontvangen. Van Abraham weten we dat God tegen hem zei, ik noem jou vanaf nu Abraham, want ik zal jou tot een groot volk maken. En Jacob, die kreeg een nieuwe naam, Israël, want zo zal mijn volk genoemd worden. En wat denk je van Simon? Jezus zei tegen hem, ik noem jou Petrus. Rotsteen betekent die naam. Want op jou zal ik mijn kerk bouwen. Nou, wij krijgen dus uiteindelijk allemaal een nieuwe naam. In Jesaja 62 vers 2 belooft God aan zijn volk Israël. Men zal je noemen met een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. En Christus vat die belofte dus toe op elke. Christus past die belofte dus toe op elke gelovige afzonderlijk. Dat wil trouwens, en dan eindig ik, niet zeggen dat je oude naam er niet meer toe doet. Of dat die verdwijnt, helemaal niet. Wij zijn met die naam gedoopt. Niet voor niks staat hier de doopvont voor in de kerk om ons daaraan te herinneren. Het is die naam waarvan God zegt, die heb ik gegraveerd in mijn handpalmen. Jij bent nu al altijd bekend bij God. God wil zichzelf niet denken zonder jou. Daarom staat jouw naam in zijn handpalmen. Gods naam en jouw naam zijn altijd met elkaar verbonden. Maar die nieuwe naam, die vertelt dat alles wat gebroken was en fout weg is. En dat je opnieuw mag beginnen. Oud wordt nieuw. En datzelfde idee verwoordt ook Paulus met een ander beeld. Dat hebben we gelezen. Hij vergelijkt ons aardse leven als een bestaan in een tent. We zijn nomaden, voorbijgangers. Een tent is een tijdelijk verblijf. We zijn vergankelijk. Maar daarboven wonen we in een huis. In een huis van steen. Op aarde hebben we... Nou zegt dat ook niet alles. Want op aarde hebben zelfs degelijk gebouwde stenen pastorieën nog onderhoud nodig. Maar het vaderhuis is onverslijtbaar. Wie daar woont, mag daar voor eeuwig verblijven. Lieve mensen, wij moesten afscheid nemen van onze gestorvenen. Gelukkig leven onze gestorvenen door bij God. Maar ook al zijn ze gestorven, wij hoeven ze niet uit ons geheugen te bannen. Wij mogen hen blijven herinneren. Dat doet de Heere God zelf immers ook. En daarom krijgen jullie symbolisch ook als families dat witte steentje mee naar huis. Met hun eigen vertrouwde naam erop. Want wij weten die nieuwe naam niet. Zij wel. En ze dragen die nieuwe naam in de wetenschap dat ze voor altijd geborgen zijn bij God. Amen.
Heer, ik kom tot u, neem mijn hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, toch het twijfel wijken door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En hier in mij uw wil, zodat ik u steeds
Ik lees voor u het gedicht Als jouw naam klinkt. Het is geschreven door Michiel de Zeeuw. Als jouw naam klinkt, Wil, Peter, Jaap, Afra, Trudy, Jenny, Henk, Jannie, Willem-Arie, Cor, Zeger, Aafke, Kees, Piet, Kees, Marcella en Miep. Als jouw naam klinkt, zie ik even hoe je liep en wat je zei. Wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij. Als jouw naam klinkt, stroomt er water uit mijn ogen door mijn ziel. Onze dromen, plan voor later, tijd die in het water viel. Nu jouw naam klinkt, komt tot leven hoe je mij hebt meegemaakt. Mee geschapen, weggegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt. Nu jouw naam klinkt, wacht ik onder onze levens eens een hand. Ook al voelt nu alles zonder, God brengt ons weer in verband.
Vandaag herdenken wij in liefdevolle herinnering onze gestorvenen, met name hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. Gods liefde houdt nooit op. En daarom behoren zij en wij bij die ene kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ter onderstreping van onze verbondenheid met elkaar stemmen we in met het belijden van de kerk der eeuwen. Mag ik u vragen om op te staan? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij noemen de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar ons zijn voorgegaan, één voor één. Telkens zal een familielid of vriend een kaars ter nagedachtenis aansteken aan de brandende paaskaars die symbool staat voor onze levende Heer, die het licht voor de wereld is. De eerste naam. Wilhelmina Frederica Verkleij Morsink, overleden op 17 november 2021 in de leeftijd van 76 jaar. Petrus Gerardus Aloysius Groot, overleden op 26 december 2021 in de leeftijd van 66 jaar. Jacob Jan Gorter, overleden op 30 december 2021 in de leeftijd van 67 jaar. Afra Maria Tensenbuis. Ze stierf op 25 januari van dit jaar en werd 72 jaar. Treintje Vriend de Boer, Op 23 februari stierf ze in de leeftijd van 72 jaar. Jenny de Kroongroot, 2 maart 2022. Ze werd 85 jaar. Hendrik Pieter Moes stierf op 15 april en werd 77 jaar. Jantje Hamstra Brouwer, ze overleed op 19 april en werd 77 jaar. Willem Arie Bloemendaal, hij stierf op 11 juli en werd 74 jaar. Cornelis van Dijk, hij overleed op 14 juli in de leeftijd van 97 jaar. Zeger Baks, op 16 juli stierf hij in de leeftijd van 80 jaar. Aafke Gertrude Mantelkastelein. Ze overleed op 14 augustus en ze werd 78 jaar. Op 11 september overleed Cornelis Aegidius Verkleij. Hij werd 83. Op 12 september overleed Pieter van Hezen in de leeftijd van 92. Cornelis Willem Maljers stierf op 9 oktober in de leeftijd van 81 jaar. Op 24 oktober overleed Marcella Franks. Ze werd 52 jaar. Op 30 oktober stierf Wilhelmina Hendrika Koen Blokker in de leeftijd van 75 jaar. De laatste kaars die we aansteken is een herinnering aan alle gestorvenen die in ons hart voortleven. Hun namen zijn vanmorgen niet genoemd, maar we vertrouwen erop dat ze bekend zijn bij God.
Want u kent de namen van de mensen die we missen. Geliefde die nog steeds met ons verweven zijn. Wij voelen hier de leegte, zij rusten in uw vrede. God, u bent de Vader van de mensen uit de tijd. God, u kent de namen van de mensen die we missen. Geliefde die zo hoorde bij ons leven elke dag. Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan uw tafel. God, u bent de Vader van de mensen in ons hart. Troost ons, Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons in en koester ons. Als we denken aan de mensen die we missen. God, u kent de namen van de mensen die we missen. We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn. We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen. God, u bent de Vader van het leven voor altijd. Troost ons hier, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons hier en koester ons. Als we denken aan de mensen die we missen. Wie helpt er ons?
In het gebedenboek wordt voorbeden gevraagd voor Oekraïne nu de wintertijd komt. Vervolgde christenen worden genoemd. En gebed voor het meisje van 18 dat gisteren in Haren is overleden. We willen met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, wij dank u dat we hier vanochtend bij elkaar waren. U die ons beter kent nog dan wij onszelf kennen. U ziet die mengeling van gedachtes en gevoelens, dankbaarheid, maar ook zoveel verdriet en dat gemis. Wij danken u dat we kaarsen hebben kunnen aansteken, want die verbeelden dat onze geliefden niet in het duister vertoeven, maar zijn omgeven door uw stralend licht. Wij kunnen daarop vertrouwen niet omdat wij zo goed zijn of omdat zij zo perfect waren, maar u bent goed. U bent volmaakt en u geeft het aan ons. Uw liefde vergaat nimmer meer. Dank u dat u niemand van ons wilt missen. Wij bidden u voor de families en de vrienden van hen wie in namen genoemd zijn. En ook voor families en vrienden van hen wie in namen niet genoemd zijn. Want rouw blijft eigenlijk altijd bestaan. Dat ze uw kracht mogen ontvangen en plaats kunnen geven aan het gemis. Wij bidden u voor de zieken in de gemeente. Wij bidden u in het bijzonder voor Mirna Abbekerk. Heer, omring haar gezin. En geef, als het mag, genezing. Wij bidden u voor hen die thuis ziek zijn, of in een ziekenhuis of in een verpleeghuis. We dragen aan u op mensen die moeten leven met een chronische beperking of een handicap. Mensen met psychische of financiële problemen. Houdt u ze vast. En dat we ook om elkaar heen staan. Wij bidden u voor onze wereld, nog altijd geteisterd door oorlog, door natuurrampen, door allerlei crisissen. We denken aan het volk van Oekraïne, nu het ook daar vriest in de nacht en soms ook overdag. Wees ze nabij en geef vrede, Heer. Help ons om naar elkaar om te zien wanneer we zien dat we hulp nodig hebben. Geef ons allen geduld als er moeite is, kracht om te aanvaarden waar we dingen niet kunnen veranderen en moed om door te zetten waar we dingen wel kunnen veranderen. Wij bidden u voor vrede voor Jeruzalem, om recht en gerechtigheid op de wereld. Wij bidden u voor de komst van uw koninkrijk, waarin alle tranen van de ogen worden afgewist. Wij hebben gehuild. En ongetwijfeld ook die familie van het meisje van 18, dat gisteren in Haren op zo tragische wijze overleed. Heer, u bent een God die van levenden is. U zal ons allen nabij blijven. Daar rekenen we op in de wetenschap dat ooit toch de genade overwint. In Jezus' naam. Amen. De collecten zullen nu worden gehouden. Ze zijn bestemd voor de kerk en de tweede voor de taakgroep eredienst. Ons slotlied zal zijn Lichtstad met uw palen poorten. Na afloop van de dienst kunnen de families van de overledenen de kaars, de gedachtenissteen en een roos bij de liturgische tafel ophalen. En om het een beetje ordelijk te laten verlopen, zeg ik erbij dat die dingen worden uitgereikt in de volgorde van de namen waarin ze zijn genoemd. Intussen zijn alle families en vrienden van de families om wie het gaat hartelijk uitgenodigd om koffie te komen drinken in een van de zalen hierachter. We stellen ons open voor de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.